Een hele goede morgen allemaal. Ja, gaaf om hier te kunnen zijn op deze zondagmorgen. Ja, ik weet zeker dat ik niet de eerste ben die hier voor de eerste keer komt en die dan zegt, wow, wat hebben jullie toch een prachtig gebouw. Ja, nou goed, ik ben voor het eerst bij jullie in dit gebouw en ik heb ook dat wauw gevoel, bijna een beetje jaloers. Wij hebben in Veenendaal een heel erg mooi en heel erg praktisch gebouw. Nou ja, ik geef toe, dit is toch wel heel veel mooier. Gaaf, zo'n gebouw. Vooral gaaf om mensen te zien. Dankjewel muziekgroep. Gaaf om samen tot eer van God te zingen. Want uiteindelijk, ja, een gebouw is ook maar een dood ding. Maar wij mogen onze stem gebruiken om te doen wat daar ook weer in die ramen staat. Het groot maken van de Heere God. Nou, nogmaals, goed om jullie te zien. En we mogen ook samen gaan luisteren naar het woord van God vanmorgen. En dat als thema is genoemd, vrij van angst. Ja, angst. Mensen kunnen voor van alles en nog wat bang zijn. Die ervaring hebben we allemaal. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die ervaring niet heeft. Er zijn van die momenten in je leven dat je het niet meer ziet zitten, dat je niet weet hoe verder. In zo'n moment, dat kan zijn wanneer je een beroep moet kiezen. Voor scholieren, of als je dat afgerond hebt, je studie. Wat voor beroep moet ik kiezen? Dat was er één, die was vroeger veel simpeler. Je werd gewoon wat je vader was. Je vader was timmerman, dan werd jij timmerman. Je vader was schoenmaker, jij werd schoenmaker. In Israël was dat voor de meeste mensen ook wel helder en in het bijzonder voor priesterzonen. Je hoefde helemaal niet na te denken, wat ga ik worden? Want automatisch, als je vader een priester was, nou, dan werd jij ook een priester. Dan was je automatisch priester, dat erfde je, dat priesterschap. Helder, duidelijk, simpel, eenvoudig, behalve wanneer je een gebrek had. Als je een gebrek had, als je gehandicapt was, dan mocht je geen priesterzoon, of dan mocht je geen priester worden. Zelfs al was je de zoon van een priester, maar als je, ja, ik zeg nu een handicap had, maar dat woord handicap is eigenlijk al veel te groot. Want als je, en zoek dat maar een andere keer eens op, maar als je ziet wat de voorwaarden zijn voor het priesterschap, dan lees je in Leviticus 21 dat er allerlei dingen waren waaraan je moest voldoen. Maar als je bijvoorbeeld een vlek op je oog had, dan was je gedisqualificeerd voor het priesterschap. Je mocht wel als zoon meeeten van de priestergaven, van het vlees dat geofferd werd, maar je mocht geen priesterdienst doen. Ofwel had je een vlek op je huid, dan mocht je geen priesterdienst doen. Dan was je gedisqualificeerd als priester. Dat waren de wetten in het volk Israël. En nou wordt die interessant. Die wetten die werden gegeven aan het volk Israël. Die naam kennen we. Weet je waar die naam vandaan komt? Weet je wanneer Israël voor het eerst de naam Israël ontving? Wel, die naam Israël werd gegeven aan Jacob, de stamvader, op het moment dat hij kreupel geslagen werd. Toen Jacob kreupel werd, kreeg hij de naam Israël, maar in het volk dat naar hem genoemd werd, mocht een kreupele geen priesterdienst doen. En dat lijkt een vreemd gegeven en het komt uit een, ja, eerlijk gezegd ook een beetje een vreemde geschiedenis. En we gaan lezen uit Genesis 32. Een vreemde geschiedenis, maar tegelijkertijd, ja, ik vind het een van de meest fascinerende geschiedenissen. Er staan er veel in de Bijbel, maar dit is er één van. En ik lees jullie uit Genesis 32 en dan begin ik in vers 23. Luister maar. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok, het riviertje, overstak op een doorwaadbare plaats samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen, zijn 11 kinderen. En nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan en daardoor raakte Jacobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. En daarop zei hij, voortaan zal je naam niet meer Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden. En je hebt gewonnen. Jacob vroeg, zeg me toch hoe u heet? Maar hij kreeg een antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? En toen zegende die ander Jacob daar. En Jacob noemde die plaats Pniel. Want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God. En toch ben ik in leven gebleven. En zodra hij bij Pniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen. En Jacob liep mank. Omdat de ander hem aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt, eten de Israëlieten die heupspier niet tot op de dag van vandaag. Tot zover de schriftlezing. Een wonderlijk verhaal in Genesis 32. We komen Jacob hier tegen, terwijl hij met zijn gezin, met zijn personeel, met al zijn bezit, hij had veel, terugreisde naar zijn vaderland. Naar het gebied waar hij vandaan kwam. Maar het was geen vreugdevolle reis. 20 jaar eerder was hij vertrokken, maar hij ging nu terug vol spanning, vol angst voor zijn broer. Hij was bang voor zijn broer Esau en terecht. Want hij had zijn broer Esau op een hele gemene, lage manier bedrogen. Ja, en Jacob beseft dat wanneer hij zijn broer nu weer gaat ontmoeten, dat die broer een appeltje met een schil heeft. Ja, erger nog, 20 jaar eerder al lezen we dat die broer van plan was om Jacob een kopje kleiner te maken. Hij weet dat hij het gevaar loopt dat Esau hem wil gaan vermoorden. En je ziet de angst wanneer hij Esau nadert. Nou, u kent misschien het verhaal van Jacob. Jacob's levensverhaal, nou ja, weet je, het ging bij de geboorte ging het al mis. Het ging bij de geboorte al mis. Daar lezen we dat hij de hiel greep van zijn tweelingbroer Esau, die als eerste geboren werd. In één vertaling lees je in Hosea, al in de moederschoot heeft hij zijn broer beetgenomen. Ja. Nou, zijn broer beetnemen, dat kenmerkt zijn leven. En dan op een, ja, dit klinkt eigenlijk veel te vrolijk, want het was helemaal niet zo leuk wat hij deed. Het is een man, als je verder dat leven leest van Jacob, dan roept dat geen enkele sympathie op. Nee. Jacob, man, dat was een geniepige slapjanus. Ja. Weet je, die Esau, die broer, kijk, dat was een krachtige man. Dat was een stoere man, een jager. En Jacob? Jacob was een huismus. Die bleef het liefste bij de tenten van zijn moeder. Het was ook een echt moederskindje, zou je kunnen zeggen over Jacob. Het is ook zijn moeder die Jacob domineert in al zijn beslissingen. Het is zijn moeder die hem voorstelt om zich te verkleden als Esau. Om zo zijn vader te bedriegen. Het is zijn moeder die hem voorstelt om de zegen voor Esau, om die aan zijn vader te ontfutselen. En het is ook zijn moeder die, wanneer het gevaar dreigt dat Esau hem vermoordt, die dan zegt van, ga maar naar mijn broer Laban, die woont een end verder weg, ga daar maar naartoe. En het is zijn moeder die hem steeds de weg wijst. En wanneer Jacob dan vlucht en dan komt hij ver in het oosten bij zijn oom Laban aan en dan wordt hij verliefd op het allereerste meisje dat hij tegenkomt. Ja. Hij wil met dat meisje trouwen, Rachel. Hij wil met haar trouwen. Nou goed, dat mag dan. Hij maakt een deal met de vader van Rachel en hij mag met haar trouwen. Nou, dan heb je de trouwdag en Dan krijg je de eerste huwelijksnacht, uiteraard. En ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik stel me dat altijd een beetje zo voor. Dan van hoe is dat dan gegaan? Daar kun je je van alles bij voorstellen de volgende ochtend. Dan word je wakker. Jacob wordt ook wakker na zijn eerste huwelijksnacht. En dan wil hij zeggen, goedemorgen Rachel. En dan ligt daar haar oudere zus, Lea. Nou, ja, ze was gesluierd die dag daarvoor. Maar nu ziet hij daar ligt Lea. Nou weet ik niet precies hoe de gemiddelde man daarop zou reageren. Maar ik geloof dat ik zou uit mijn vel springen. Wat krijgen we nou? Wat is mij voor poets gebakken? Maar dan zegt Laban, ja, dat is Laban, dat is nou een keer de gewoonte bij ons. En weet je wat, 7 jaar werk je nog wat extra en dan mag je Lea en Rachel allebei hebben. En zo raakt hij getrouwd met 2 zussen. En ja, het is bijna te voorspellen, dan zijn het ook die zussen die verder zijn leven gaan bepalen. Eerst zijn moeder, nu zijn zussen. En de Bijbel die geeft details daarover. Ja, lees het maar. Spannende details over hoe dat dan gaat in dat huisgezin van Jacob. Ja, ik zeg huisgezin van Jacob, het was het huisgezin van zijn vrouwen. Die bepaalde wat er gebeurde. En in Genesis 30 dan kun je zelfs lezen dat die 2 zussen, die bepaalden met wie hij sliep. Ja, op een gegeven moment had Lea, die had speciale vruchten. En die geeft ze dan, en Rachel die wil die wel hebben. En dan zegt ze, nou Rachel, jij mag die vruchten wel hebben, maar dan is Jacob vannacht van mij. Dan slaapt hij bij mij. En dan ik lees het maar voor. En dan staat er letterlijk in 30 vers 16 Jacob die komt terug van het veld en na een dag werken. En dan komt hij thuis en dan staat er dit, dat Lea tegen hem zegt, kom bij mij, want ik heb je eerlijk gehuurd. En daarom sliep hij die nacht bij Lea. Ik heb je eerlijk gehuurd. Nou, ja, zij had die vruchten gegeven aan. En ja, nou goed, oké. Okay, ja, als dat zo is. En dan zie je Jacob, dan slaapt hij die nacht. Jacob is een speelbal in de handen van die 2 zussen, van die 2 vrouwen. En dan komt het rare, of het bijzondere, of het, hoe moet ik het zeggen? Het is aan zo'n man, dat Israël, het volk van God, zijn naam te danken heeft. Hoe kan dat nou? Is dat niet raar? Jacob is bovendien ook nog heel naïef, want dan lezen we dat op een gegeven moment vertrekt hij dus, hè, voor deze reis terug naar zijn vaderland. En dan lezen we dat Rachel, zijn liefde, dat Rachel die heeft dat kleine afgodsbeeldjes heeft ze gestolen van haar vader. En dan komt Laban, die komt erachteraan en die zegt, wie heeft die beeldjes gestolen? En dan zegt Jacob, die weet helemaal nergens van, die weet helemaal niet wat zijn vrouwen doen. En dan zegt Jacob, dat hebben wij niet gedaan. En bij degene bij wie je ze vindt, die afgodsbeeldjes, die mag je vermoorden. Ja, hij had bijna de dood veroorzaakt van Rachel. Zijn geliefde. Nou ja, Rachel zelf is wat handiger en die weet te voorkomen dat de beeldjes ontdekt worden. Weet je, als je het allemaal leest, dan denk je van nou, als ik God was, sorry, een rare gedachte, maar ik zou nooit Jacob gekozen hebben. Als je die 2 broers neemt, ik zou Esau gekozen hebben. Die komt ook in het vervolg veel sympathieker over. En tegelijkertijd, en ik weet niet of je dit kunt aanvoelen of niet, maar heeft het ook iets hoopvols. God kiest diegene die faalt, die slapjaar, die het niet helemaal maakt in het leven. Die kiest God en niet die stoere kerel. Is blijkbaar plaats bij God ook voor slapjaren. Nou goed, laten we teruggaan naar het hoofdstuk. Wanneer Jacob reist terug in de richting van zijn vaderland, dan zie je dat de angst toeneemt. Je ziet dat, en zo staat het er ook letterlijk in 32:7, het angstzweet brak hem uit. Hoe gaat het worden als ik die man weer ontmoet? Dan gaat hij bidden. 32:11, red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem, hij zal ons allemaal doden. En dan komt hij in actie. Ja, hij probeert Esau om te kopen. Je leest een paar keer dat hij een heleboel geschenken voor zich uitzendt naar Esau om Esau gunstig te stemmen. Nou ja, en zo komen ze steeds dichter en dan komt de nacht voor de dag dat het weerzien gaat geschieden, onuitwijkbaar. En die nacht, dan is Jacob alleen. Natuurlijk, hij kan niet slapen. Morgen kan het afgelopen zijn. En dan worstelt hij met zichzelf. En de angst grijpt hem naar de keel. En je kunt je voorstellen dat er gevoel van schuld is. Gevoel van schaamte. En natuurlijk kan hij niet slapen. En goed, misschien heb je zelf ook wel eens dat soort nachten, weet je wel. Dat je denkt, ik ga nu iemand ontmoeten. Er gaat nu iets gebeuren. En je bent bang. Nou, dat is hij. En terwijl hij zo die innerlijke worsteling, begint er ineens een man met hem te vechten. Uit de duisternis begint een man met hem te vechten en er ontstaat een absurde worsteling. En die vreemdeling, die lijkt, streepje eronder, die lijkt zwakker. Maar dan geeft hij Jacob een klap op zijn heup, waardoor Jacob mank wordt. Maar het is door die klap, door die slag, dat Jacob begint te begrijpen, dit is niet zomaar iemand. Dit is niet zomaar iemand met wie ik aan het vechten ben. En wanneer de vreemdeling dan, wanneer de dag aanbreekt, tegen hem zegt, laat mij gaan, dan zegt Jacob, maar ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Dat lijkt raar, hè? Als die ander zwakker is, de sterke gaat natuurlijk geen zegen vragen. Dus Jacob begreep ineens van, wacht even, die ander is in feite veel sterker. Hij had die klap gekregen. En dan zegt hij, ik laat je niet gaan, tenzij u mij zegent. En wij hebben dan natuurlijk de vraag van, wie was dat nou toch? Wie was die stranger in the night, die ineens begint te vechten? Was dat een spook? Was het een struikrover? Was het een, nou goed, je kunt er allerlei ideeën op loslaten. Maar laten we maar gewoon luisteren naar wat Jacob concludeerde. Jacob, zo lezen we in de tekst, gaf die plaats de naam Pniel. Dat betekent gezicht van God. Want, zei hij, ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht. Jacob streed met zichzelf, maar hij was ook aan het strijden met God. Die nacht. Maar die nacht zou je kunnen nemen als een illustratie van het hele leven van Jacob tot op dat punt. Zijn hele leven lang was God hem nabij geweest. Ja, en die nacht was het duidelijk. Ze waren aan het vechten. Maar zijn hele leven al was God hem altijd nabij geweest. Maar Jacob had zijn hele leven lang gestreden tegen God. God had hem gezegend met kinderen. Had hem gezegend met vee, met rijkdom, met de zegen van Isaak zelfs. Maar hoewel God hem zegende, streed Jacob voortdurend tegen God. Door alles op zijn eigen manier te doen. Door de dingen op zijn manier naar zijn hand te zetten. Ja, en daar deed hij van alles voor. Foute dingen. Bedrog. Gemeen zijn. Maar Jacob dacht dat hij slecht zijn vader bedroog. Dat hij slechts zijn broer bedroog. Maar weet je, wie anderen bedriegt of anderen beschadigt, die beschadigt ook altijd of bedriegt ook altijd de Heere God. Iedere misdaad tegen een schepsel is ook een misdaad tegenover de schepper. En wat we hier lezen is dat God Jacob deze diepere dimensie laat begrijpen. Jacob, jij denkt dat jij gezegend bent met bezit en rijkdom dankzij jouw bedrog. Maar ik wil jou duidelijk maken, Jacob, je hebt het alleen maar ondanks je eigen handelen. En dan, voordat Jacob de volgende dag Esau gaat ontmoeten, voordat hij Esau onder ogen komt, geeft God hem een blessure. Blesseert God hem. En de rest van Jacobs leven zal zijn heup hem altijd herinneren aan zijn ontmoeting en zijn afhankelijkheid van God. God blesseert hem om hem te zegenen. In het Engels is zegenen to bless. Ja, hij wordt geblesseerd om zegen te kunnen ontvangen. Weet je, soms hoor je mensen zeggen, ik heb een ontmoeting met God gehad. Ah, hoe is dat nou? Geweldig, helemaal in de glorie enzovoort. Jacob kon zeggen, ik heb een ontmoeting met God gehad. Weet je hoe ik het weet? Nou, kijk maar. Ik loop mank. Maar daardoor genas God hem van zichzelf, van zijn manier van bedriegen, van zijn vertrouwen op eigen kracht en van zijn angst voor de ontmoeting met Esau, tegenover wie hij zich schaamde en zich schuldig voelde. God geneest hem van schuld, God geneest hem van schaamte. En weet je, hij is zwakker geworden, maar het kan geen kwaad. Het kan geen kwaad om je zwak te weten. Nee, het kan geen kwaad als je je maar vastklampt aan die ene die zegen kan geven. God wil jou zegenen. Paulus zei, als ik zwak ben, ben ik machtig. Want dan is het niet meer mijn kracht, maar de kracht van degene die veel sterker is. Maar voordat hij die zegen van God ontvangt, dan vraagt Jacob, dan vraagt God eerst Jacob naar zijn naam. Hoe heet jij? En dan denken wij, was dat God? Die weet toch wel hoe Jacob heet? Ja, natuurlijk. Het was niet zo dat God wilde dat Jacob hem zou informeren over zijn naam. Wel nee, maar God vraagt het hem omdat Jacob dan zelf zijn naam moet uitspreken. En dat zegt hij dan ook, ik ben Jacob, ik ben die hielengrijper, ik ben de bedrieger. Het noemen van zijn naam is als een schuldbelijdenis. Ja, ik ben die gast, weet je wel. En weet je, schuldbelijdenis, eerlijk zeggen wie je bent tegenover de Heere God, dat schept ruimte voor vergeving. Dat schept ruimte voor Gods vergeving. En dan krijgt Jacob de naam Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden en u hebt overwonnen. En dan denken wij, u hebt overwonnen, staat daar. Hij heeft toch verloren? Hij loopt mank. Ja, hij moest zich overgeven aan God. Maar weet je, in zekere zin is dat de kern van deze hele geschiedenis. En van het leven van iedere christen. Van het leven van iedere christen. Weet je wat overwinningsleven is? Geestelijk overwinningsleven voor een christen. Overwinningsleven, dat is een leven van volledige overgave aan diegene die veel sterker is dan jij en ik zijn. Dat is overwinningsleven. Wij overwinnen door ons over te geven aan hem. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dan voor de vreemdeling vertrekt, ontvangt Jacob de zegen. Jacob gaf die plaats de naam Pniel, want zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En weet je, dat woordje Pniel, Gods gezicht, dat heeft een sleutelrol in die hele geschiedenis van Jacob. We kunnen het niet allemaal, maar geloof me eventjes. Pana is het woord gezicht. Pana, gezicht. Pana, El, is het gezicht van God. En in de vertalingen zie je dat niet zo goed. Maar weet je, ik ga even een vers lezen. Dat gaat net vooraf aan onze geschiedenis. 32 vers 20. En weet je wat, ik ga hem letterlijk voorlezen. Moet je goed luisteren. Dan staat er dit. Dat hij stuurt al die geschenken voor zich uit. En dan zegt Jacob, laat ik Esau's gezicht gunstig stemmen met het geschenk dat voor mijn gezicht uitgaat. Daarna zal ik zijn gezicht zien. Misschien zal hij dan mijn gezicht accepteren. Zo ging het geschenk voor zijn gezicht uit. Het woord gezicht, pana, is helemaal centraal. En je kunt je voorstellen dat Jacob zo geobsedeerd was door angst voor dat moment dat hij Esau zou ontmoeten. Dat, je kunt je voorstellen dat Jacob nachtmerries heeft gehad en dat het gezicht van Esau aan hem verscheen. Zo geobsedeerd was hij door angst voor het zien van het gezicht van Esau, dat hij helemaal vergat om het gezicht van God te zoeken. Hij dacht dat hij zelf allemaal moest ritselen, regelen met geschenken enzovoort. En hij vergat om Gods aangezicht te zoeken. En weet je, dat is wat deze geschiedenis doet. Deze geschiedenis vertelt ons dat God Jacob met een klap op zijn heup laat beseffen. Hey, wacht even Jacob, eerst mijn aangezicht zoeken. Voordat jij die ander ontmoet. Voordat jij die toekomst ingaat waarvoor je zo bang bent. Eerst mijn aangezicht zoeken. Eerst mijn aangezicht zoeken. Ja. En dan staat er zo mooi. Toen kreeg hij die zegen. En de zon ging over hem op. Toen hij door Pniel gegaan was. Hij ging echter mank aan zijn heup. Lichamelijk mank ging hij vanaf dat moment geestelijk rechtop, zonder angst, de toekomst in. Hij was op slag veranderd. De heupslag met een genadeslag voor Jacob. Ja, en nu, we hebben de tijd er niet voor, lees het thuis maar. Nu zouden we moeten overstappen naar de volgende dag, hoofdstuk 33, dat hij Esau ontmoet. En wat lees je dan? Na 20 jaar ontmoet hij degene waarvoor hij zo bang was. Die hem wil vermoorden. En dan lezen we 33:4. Esau snelde Jacob tegemoet. Hij omarmde hem. Viel hem om de hals. Kuste hem. En ze huilde. Ik zei al, Esau komt heel sympathiek over. Hij omarmt hem en daar staan dan die twee oude mannen een potje te grienen. Ja, en dan vers 10. Dan roept Jacob het volgende, letterlijk. Weet je Esau, ik heb jouw gezicht gezien alsof ik het gezicht van God zag. Jij bent mij goed gezind. God is mij genadig geweest. En ik heb alles. God is mij genadig geweest. Ik heb meer dan genoeg. Wacht eventjes, hè. Deze man die loopt vanaf dat moment mank. Ja, een geblesseerde man. Nee. Dit is een man die bevrijd is. Dit is een man die bevrijd heeft. In jouw gezicht zie ik Gods gezicht. Jouw genade. Je hebt het recht om me een kopje kleiner te maken. Maar je omarmt me en je kust me. Esau is hier een beelddrager van de Heere God. Van vergeving. Van liefde. Van compassie. Samen huilen. Wat een prachtig beeld. Weet je? Ik weet niet wie jij vanmiddag gaat ontmoeten. Morgen. Ik weet niet hoe jouw toekomst eruit ziet. Ik weet voor mezelf ook niet. Wat staat me te wachten in de komende week? Nou, mij trouwens wel een lastig gesprek. Maar misschien heb je zoiets ook. En misschien heb je dat ook wel. Dat je denkt, maar wat moet ik met die en die? En ik voel me zus en ik voel me zo. Deze geschiedenis leert ons. Zoek eerst het aangezicht van God. Voordat je de ander onder ogen komt. Zoek eerst het aangezicht van God. Ga niet in eigen kracht. Nee. En zelfs al loop je mank en ben je zeer beperkt. Maar met mijn God spring ik over een muur. Als ik zwak ben, ben ik machtig. Zoek eerst het aangezicht van God. En weet je, ik ga hier afronden. Maar er zou eigenlijk nu een preek moeten volgen. Over de grote zoon van Jacob. Over de grote zoon van Israël. Jezus Christus. Weet je, die raakte niet alleen gewond aan zijn heup. Nee. Veel erger. Die raakte gewond aan handen en voeten en zijn hele lijf. En hij stierf aan een kruis. Zwakker kun je je niet voorstellen. Maar die grote zoon van Jacob werd zo zwak, opdat wij in onze zwakte nooit zo diep kunnen zakken dat het erger wordt dan dat. En hij stond op uit de dood. En wil je schuld en je schaamte wegnemen. En nu, vanwege dat offer van die grote zoon van Jacob, Jezus Christus, mag ik u dit zeggen. Mag ik u zeggen dat iedere priester, ook al heeft hij een vlekje op zijn oog, ook al heb je huidverraad of wat dan ook, dan mogen wij samen een priesterschap, een koninklijk priesterschap, zo wordt het genoemd, een koninklijk priesterschap vormen. Want elke vlek en rimpel en oneffenheid wordt weggenomen. En we hoeven niet zo door het leven te gaan vol angst voor wat ons te wachten staat. Maar misschien mank, maar geestelijk rechtop. Want God is ons goedgezind geweest. Amen. Zullen we danken. Vader in de hemel, we willen u zo danken voor uw woord. Voor de kracht van uw woord. En boven alles willen we u danken voor uw Zoon Jezus Christus. En dat u, Heer Jezus, bereid bent geweest om verwond te worden, opdat wij genezen kunnen worden. We prijzen u daarvoor en we willen uw aangezicht zoeken, ook op dit moment. En Vader, u weet wat er op ons afkomt. Vanmiddag, morgen, de rest van ons leven. Maar we willen uw aangezicht zoeken, Pniel. En dan weten we dat we aan uw hand verder mogen. Dat u bij ons wilt zijn. En dat we daarom vrij kunnen zijn van angst. Want wat Esau ons ook kan aandoen, of wat een ander dan ook ons kan aanzien, dan mogen we aandoen, dan mogen we in de ander uw gezicht zien. Zoals Jacob dat zag in Esau. We willen ons uitstrekken naar u. Dank u wel voor de bevrijding van angst voor de toekomst. Amen.